Dat is echt een fantastisch lied wat je uitgekozen hebt, jongen. Waar zit hij? Wie was hij jarig? Wie was hij jarig vorige week? Heb jij dat uitgekozen? Zij. Prachtig lied, serieus. Ik moest gelijk aan andere schepen denken van het verleden. Ik kan er niks aan doen. Dus dat is misschien een hele mooie droom. Je hoort het niet, maar wie weet. Ik hoop het. Het zou mooi zijn. Als je werkelijk in een storm geweest bent, ooit, en dan heb ik niet over een menselijke storm, maar echt op de oceaan, dan weet je hoe geweldig dat kan zijn. Overweldigend. En dat zingen we. En dat hebben we natuurlijk ook de stormen in ons leven. En God is daar zeker bij. Hoe is het met jullie?
Heb
je even? Ik wel, maar maakt niet uit, zeg het maar. Hele korte versie. Heel kort, zonder de details. Goed zo. En in de storm is God erbij?
Absoluut.
Amen. Het is natuurlijk, het blijft iets moeilijk. Maar we gaan, ik vraag het, hoe is het met u? Omdat ik vorige keer hier stond en toen had ik het over mijn schoonvader. En ik vond het eigenlijk wel zo netjes, ook als u het niet meer herinnert. Maar toch, om nog even iets ervan te zeggen. Maar het gaat hartstikke goed met hem. Hij is in een soort psychose terechtgekomen. En op een of andere manier, ja, weet ik het, in het verleden en weet ik het allemaal. Maar hij is, nou ja, hij is weer helemaal terug. Hij is weer thuis en hij klimt er helemaal langzaam terug. Dus nou ja, hartstikke goed. Maar wat ik zo boeiend vond was dit. Ik ken een aantal mensen die op dit moment echt in een storm zijn. En dan heb je de perfect storm. Dus echt dat je dingen meemaakt is gewoon bizar. En ze doen één ding. Echt ongelooflijk. Maar God is bij me. Mijn eigen schoonvader zei dat ook. Hij zegt, zelf in zijn verwardheid, zei hij serieus, maar één ding weet ik, ik ben behouden, daar gaat het niet om, daar gaat het niet om. En in zijn verwardheid. En dan zie je andere mensen die echt gewoon, ja nogmaals, maar goed, dat hoeft ook niet, maar gewoon zeggen van, maar de Heer is bij me, de Heer is er. En dat is zoiets geweldigs. En vorige week hebben we Pinkster gehad. En we gaan kijken naar Nehemia, want daar ga ik gewoon mee verder. Ik vind het echt fantastisch, gewoon ook voor mezelf, gewoon als je dat ziet. En ik doe de serie in Vechtvlaringen. Misschien heeft u wel teruggeluisterd. Nou ja, goed, dat maakt helemaal niet uit. Want het woord is nooit, of is altijd weer nieuw. En ik wil gaan lezen een stukje uit Nehemia 2. En dat heeft, we gaan de brug slaan elke keer toch naar de Heilige Geest. En voordat we dat gaan doen, wil ik een zegen vragen. Vader, ik wil u danken dat wij zo bij u mogen zijn. En als we dat lied zingen, gegeven door, ja, om het zo even met respect, een klein kind. Maar wat een diepgang. We herkennen ons daar allemaal in. En de een heeft misschien een hele kleine kabbeling meegemaakt. En denkt van, ik heb een gezegend leven. Maar de ander heeft misschien wel meerdere stormen meegemaakt of zit er middenin. Maar u bent bij ons. En Heer, dat is niet ja, in woorden te vatten. Maar dat is veel groter. U bent in ons. En ik wil u zo vragen, Heer, of u vanmorgen uw woord wil openen. En daar hebben we uw geest bij nodig. Wilt u ons harten openen. Zoals we hier zijn. Misschien later terugluisteren. Maar dat u tot het doel gaat komen. Dit vragen we in de machtige naam van Jezus. Amen. Ik lees een stukje uit Nehemia. En ik wil lezen Nehemia hoofdstuk 2. Dus als u een Bijbel bij zich heeft. Nehemia 2, even het voortverhaal. Israël is natuurlijk teruggekeerd, voor heel veel bekend, maar toch. Israël is teruggekeerd naar Jeruzalem onder Ezra. Ze hebben daar een tempel gebouwd, de tempeldienst is er. Ze leven daar, de huizen zijn gebouwd, ze hebben een eredienst, alles draait goed. En dan is Nehemia ongeveer, ik dacht het, ik doe het uit mijn hoofd, dus ik kan een foutje maken, maar goed. Ik ben benieuwd wie het na gaat checken. Ongeveer 60 jaar daarna is Nehemia daar en bij de koning als schenker. En die krijgt te horen van dat het slecht gaat met Jeruzalem. Slecht gaat, waarom? Omdat de muren niet gebouwd waren. En dat is een beetje de vorige keer hebben we naar gekeken. Er is een plaats van aanbidding. Ze hadden eigenlijk alles, alleen de muren lagen in puin. Het was onderdeel geworden van hun leven. En dan gaat Nehemia terug. Die vraagt aan de koning, mag ik naar mijn land terug, om het zo even te zeggen. En dan krijgt hij ook alle vrijheid voor. En het mooie is daarvan dat je nergens een jaartal ziet. De koning vraagt wel van hoe lang ga je weg, maar nergens lees je het antwoord. De Heilige Geest heeft de tijd nodig die hij nodig heeft om u te herstellen. Dus weet je hebt van die boeken 7 dagen dit, 40 dagen dat, weet ik het. Dat is hier lekker niet. Ik vind het wel heel mooi. De geest werkt op zijn tempo. En Nehemia is enigszins een beeld van de geest. Zijn naam betekent ook trooster. En natuurlijk zie je een heel sterk beeld van de Heer Jezus erin. Maar ook van de Heilige Geest. En ik wil dan, hij gaat dan op reis en dan gebeurt er iets bijzonders. Hij komt daar aan en dan zijn we bij vers 11 van hoofdstuk 2. En ik lees even een paar teksten en dan spring ik eventjes door. Vers 11. Ik kwam aan in Jeruzalem als was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Vers 17. Tussen die tijd heeft hij Jeruzalem geïnspecteerd. Doet hij in de nacht. Niemand weet ervan. Een klein groepje. Een paar man. Hij gaat langs allerlei dingen. Gaan we nu niet kijken. Heel interessant. Maar dan kom je bij vers 17. Maar nu zei ik tegen hen. Dus nu maakt hij zich bekend. U ziet in welke ellende wij verkeren. Jeruzalem ligt in puin. En de poorten zijn in vlammen opgegaan. Laten wij de stadsmuur weer opbouwen, zodat wij niet langer het mikpunt van spot zijn. Ik vertelde hun dat mijn God mij bescherming geboden had en ook bracht ik de woorden van de koning over. Laten wij dan meteen met de herbouw beginnen, zeiden zij. En ze pakten het werk voortvarend aan. Dit hebben we de vorige keer ook gelezen. Daar waren we vorige keer ook mee bezig. En dan is dit de reactie van de anderen om hen heen. Toen Sanballat uit Bet-Goron, Tobia zijn Ammonitische dienaar en de Arabier Gesem dit hoorden, begonnen zij ons uit te lachen en te beschimpen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Komen jullie soms tegen de koning in opstand? Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij, zijn dienaren, beginnen met de herbouw. U hoort niet in Jeruzalem. U kunt er geen rechten laten gelden. Hier is niets dat aan u herinnert. Dan gaan we naar Nehemia 3. En in Nehemia 3 begin je, het is hier eigenlijk een hele lijst van al de mensen die meewerken. Nou, dat gaat helemaal door en dan kom je op vers 33. Nehemia 3, vers 33. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger. Van Samaria zei hij, wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat het werk vandaag nog af te krijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit de totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Amon, die naast hem stond, zei, hoe ze ook hun best doen bij het bouwen. Er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort totaal in. Vers 36. Nee, logisch, gaat door. Hoor, onze God, hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hun weg in ballingschap. Geef hun prijs aan plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonde niet door de vingers. Want zij hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op de halve hoogte. Het hele volk was vastbesloten door te gaan. Mensen met een heel goed geheugen, heb ik niet, maar die kunnen denken van, hé, hey, volgens mij heeft hij daar al verschillende dingen over gelezen de vorige keer. Dat klopt, er zit een beetje een overlap in. Dat kan ook niet anders, het is natuurlijk een verhaal. Maar je ziet ook in dit verhaal dat elke keer een beetje dezelfde situatie gebeuren. Ze komen eraan. De muur wordt opgebouwd en de vijand die roert zich. Ze bouwen en de vijand gaat zich nog erger beroeren. Dus dat kom je elke keer tegen. Nou, het eerste wat we willen naar kijken is eigenlijk een zet die we in maart ook gedaan hebben. God roept op tot herstel. Dat is een boodschap die kan je bijna elke week brengen in de kerk of in de gemeente. God roept op tot herstel. En wat ik zo boeiend vind, Nehemia zegt ook van, je kijkt naar de puinhopen. Maar als je gewoon heel praktisch het woord bestudeert, dan zie je daar dat alleen de muur waarschijnlijk in puin nog lag. Dus het was een onderdeel geworden van een omgeving. Zij leefden gewoon, ze hadden de tempel, ze hadden de eredienst, ze hadden hun huizen. Alles draaide gewoon. En hij zegt, alles ligt in puin. Hij doet dus dit. De muur hoort bij de tempel en de tempel hoort bij de muur. Het is een bescherming voor je aanbidding. Nogmaals, een herhaling van zetten. Maar de vraag is wel voor ons, wat is er de afgelopen maand gebeurd? Het geldt ook voor mij, hè? Ik ben hiermee bezig en in zoverre, we horen het woord, we geloven dat de Heer Jezus hier is in zijn Heilige Geest. En we hebben het nodig. En ik ben er echt van overtuigd, overal waar ik dit woord mag brengen, echt waar mensen, het komt niet door mij, daar gaat het even niet om, heel goed. Maar het is echt zijn woord, dat mensen de dingen herkennen en dat kan ook niet anders. We hebben altijd wel dingen in ons leven waarvan we weten, nou Heer, daar kunnen we wel veel hulp bij krijgen. Dus het is een hoopvolle boodschap. En wat zo boeiend is, is dit. Wat gebeurt er in Nehemia 2, vers 11? Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Een paar mannen gingen met hem mee. Dat betekent dat al de leiders, al die mensen in Jeruzalem, niets wisten. En ik vond het zo mooi. En als je er ook boeken over leest, kom je dat ook tegen. Dan zeggen ze ook van, hoe kan het zijn dat de Heilige Geest al langer in je leven bezig is, terwijl jij denkt, ik ben helemaal alleen. Terwijl jij misschien wel je puin ziet, maar eigenlijk het opgegeven hebt. En de Heilige Geest is al lang bezig. Aan het inspecteren. Aan het kijken. En dan maakt hij zich bekend. Nou, ik vind het heel mooi. Vorige week hebben we Pinksteren gevierd. Ik ben echt zelf weer, ik kan het nog steeds niet vatten, hè? Begrijp me goed. Maar nog steeds dat je denkt, bewust wordt, de Heilige Geest leeft in mij. En dat zeg ik met 100.000%. Ik heb ooit wel eens gehad in het verleden dat mensen gingen vragen stellen. En dan ging je twijfelen. Dat heb ik nooit gehad. En dat het zegt niks van mij, maar wat we net gelezen hebben. Zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. In de context is het zijn geest met een hoofdletter. Getuigt met onze geest, een kleine letter, mijn geest, dat ik een kind van God ben. Dat is puur het woord. Dat wil niet zeggen dat als je twijfel hebt, dat je geen kind van God bent. Je moet het niet omdraaien. Dat is niet zo. Toen de Heer Jezus wegging, hij stond daar, hij ging naar de hemel. Dan stond daar, dan moet je maar lezen, Matthäus 28, ik heb het vaker gezegd. Sommigen twijfelden. Bizar. 3 jaar lang met hem geleefd, doden opgewekt zien worden, blinden, melaatsen. Alle wonderen, de boeken in die tijd van de wereld, als alle wonderen beschreven hadden, zouden worden, konden ze het niet bevatten. Het staat ergens in het woord, ik weet even niet waar, maar het is bizar. Sommigen twijfelden. Dus niet denken als je twijfelt dat je geen kind van God bent. Maar zijn geest getuigt wel dat je het bent. En dat wil hij elke keer doen. En dan zegt hij ook, maar we willen herstel. Ik wil je maken naar het beeld van mijn zoon. De Heer Jezus zelf. En weet je wat zo mooi is? Als je Nehemia 2 vers 17 leest, dan vind je een aantal aspecten. Kijk, Nehemia had ook kunnen komen en kunnen zeggen van, nou jongens, ik ben eens 3 dagen in jullie stad geweest kijken, hè, toen jullie nog gewoon lekker bezig waren. Ja, ik heb mijn positie opgegeven voor jullie. Dus dat je dat wel eventjes weet waar ik vandaan kom. Ik stond wel bij de koning, hè. Ik heb al die maanden moeten reizen, nou ben ik hier. Ik heb een plan bedacht, ik ga de hele boel reorganiseren hier. En we gaan eens even die muur bouwen en dan vertrek ik weer. Dus je mag blij wezen dat ik er ben. Je leest het niks. En gelukkig niet. Weet je wat hij doet? Vers 17. Moet eens kijken. Je ziet daar bij vers 17 een aantal aspecten waarvan ik denk dat het ook de Heilige Geest is. Toen zei ik tegen hen, dus dat is Nehemia, u ziet de ellende waarin wij verkeren. Hij vereenzelvigt zich zelf met de mensen, terwijl die compleet ergens anders wonen. Wij zitten in de ellende. Dus dat is al iets heel belangrijk. Hij zegt niet, je hebt er een zootje van gemaakt. En als het werkelijk zo is, dat de Heilige Geest in ons woont, en ik ga ervan uit dat ik nu tegen christenen spreek en geredde mensen, en hoe je dat ook wel even wil noemen, dan leidt de Geest mee. Dat is letterlijk zo, want dat is niet de bestemming. En die kan zich dan terugtrekken. Ik geloof dat Thessalonicense 4 vers 18 is. Bedroef de Geest niet. Hij kan dus bedroefd worden. Het is een persoon. Het is geen vage macht die in je zit. Het is letterlijk Gods persoon. En dan zegt hij van, U ziet in welke ellende wij verkeren. Daar zit een soort medelijden in. Letterlijk medelijden. Dat is ongelooflijk boeiend. Lees je verder, dan staat er nog iets. Laten wij de stadsmuur weer opbouwen. Het is een toewijding die dit daar ook zegt. Het is niet zo van, jullie gaan een stadsmuur bouwen en elke week verwacht ik wel een rapport wat je gedaan hebt. Laten wij, het is een samenwerking. En ik weet niet hoe Pinkster beleefd is met u, weet je, sommigen gaan naar opwekking of niet. Of misschien heb je, weet ik, het video gekeken of weet ik veel, of hoe kan dat, internet, weet je. Dat kan, of op een andere manier. Maar ik mag hopen dat het zo door onze vezels indringt. Dat Gods geest bij ons is. En dan zegt hij nog, hij wil onze begeleider zijn, even in mijn woorden, zodat wij niet langer het mikpunt van spot zijn. Drie dingen die heel sterke vereenzelviging is. En dat is de Heilige Geest voor ons. Johannes 14, vers 13. Zegt de Heer Jezus, hè? Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Alleen dat al, hè, is heel mooi. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. En de parakletos, een pleiter. Dus die pleit voor jou. Dus als jij dus in de problemen zit, is er iemand die voorspraak heeft. Als de aanklager van de broeders komt en die letterlijk bij God staat, even beeldend gesproken, en die zegt van, joh, heb je die gezien? En heb je die gezien? En heb je die gezien? Dan staat er iemand, Gods geest, en die pleit voor jou. Dat is bizar. En die woont in je. En misschien gebeurt er nu wel, denk ja, dat is eigenlijk waar, maar ja, wat doe ik er eigenlijk mee? Ja, daar kan ik ook niet uitleggen wat u ermee moet doen. Dat doet de geest zelf. Iedereen heeft zijn eigen leven. En dan staat er, ik ga de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Wat staat daarachter? Vers 16. Sommige mensen denken van, ik toch een Bijbel mee moeten nemen. Ja, wat staat daarachter? Wie? Ja, dat gaat wel heel snel. Nee, dat gaat mij om vers 16. Er staat, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. Altijd. Vorige week Pinksteren gevierd, maar ik mag hopen dat het elke week en elke dag Pinkster is, hoor. En ik zei pas geleden nog, ik was vorige week in een andere gemeente. Maar dan kan je 's morgens letterlijk je bed uitkomen en gewoon zeggen, goedemorgen. Terwijl je helemaal alleen bent. Zo reëel is het. Als het niet zo reëel is, even serieus, dan zo spreekt het woord erover. Hè? Het is een persoon. Dan zeg je gewoon, goedemorgen, Heer. Abba, Vader. Of wat het ook is. We mogen dat zeggen. Maar we maken er soms zoiets verder, iets groots van, dat het bijna ontastbaar is. De Heer Jezus gaat verder. Die altijd bij je zal zijn, de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel. Dat is zo boeiend, moet je voorstellen. De Heer Jezus zegt, jullie kennen hem wel. Nou, ik mag hopen dat we de geest kennen. En dat we hem gaan leren kennen. Of zitten we nog steeds te zoeken? Ik heb geen flauw idee hoe die... Weet jij nou hoe de Heilige Geest spreekt? Dat mag, omdat dat is het leven met de Heer. Want je hebt soms zoveel stemmen in je eigen hoofd, dat je denkt van ja, ik verward alles. Daar heb je elkaar voor. Daar heb je het woord voor. Maar de Heer Jezus zelf zegt dat we hem kennen. Ik ga er dan altijd vanuit dat dat ook zo is. Ik neem aan jullie ook, als de Heer Jezus het zegt. Dan zegt hij ook, want hij woont in jullie. Hij zegt het nog een keer. Hij bevestigt het. En zal in jullie blijven. Moet je voorstellen, in twee zinnen. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Jullie kennen hem. Hij woont in jullie. Zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. En we voelen ons vaak zo alleen. En dat snap ik. Omdat we ook gemaakt zijn aan gewoon puur fysiek contact. Spreken met elkaar. Als we het alleen maar hier moeten doen, dan is het ook heel, heel moeilijk. Maar het feit dat we weten dat de Heer Jezus zijn geest uitstort, is ongekend groot. En ik heb het helemaal nu niet over die muren. Het gaat dat we soms moeten weten van wie bij ons is. Wij zijn niet alleen. En ik zeg je dan niet mee. Nou, alle problemen worden opgelost. Dat hoor je mij ook niet zeggen. Dat ga ik ook niet zeggen. Maar ik weet wel dat in alle problemen hij er is. En dat is zoiets groots. Daarom begon ik er net ook. Als ik mijn schoonvader zie. Als ik anderen zie. Dat ik echt denk van. Dit is niet uit te houden voor een normaal mens. En dan in het verdriet. Hij is er. En hoe dat werkt, ik weet het niet. Ik kan dat niet zeggen van, oh nou, dit en dit en dit en dan is het goed. Dat is in Gods soevereine handen. Maar het is wel de vertroosting die wij hebben. Want wij leven niet alleen maar in dit kleine stukje aarde. Wij zijn niet alleen verlost. En God wil ons helemaal herstellen. En we leven dadelijk gewoon door in de eeuwigheid. Want wij hebben nu de eeuwigheid al. We zitten alleen nog vast in deze aarde. En ik ben nog jong, als ik het zo mag zeggen. Dat werd me de net gezegd dat ik jong was, dus ik mag het gebruiken. Dus, en toen zei ik ook, nou, dat ligt eraan waar je staat, want op school ben ik gewoon een oudere. Maar het is wel zo, daar mogen we naar uitkijken. En dat geeft hoop, kracht en moed. In onze gedachten en emoties zijn we soms zonder verdediging, weerloos voor de tegenstander. Waarom? We zijn al lang gekweld dat we bijna niet kunnen geloven wanneer de Heilige Geest ons uitnodigt om samen te werken in een herstelproject. Dan denk je, ja, maar het is altijd voor een ander. Het is alsof een droom uitkomt, een nieuw begin. Hoop wordt herboren in onze harten. We hoeven niet langer angstig te zijn onder dreigende omstandigheden. Want wat gebeurt er op het moment dat zij horen, oké, de Geest is er, we gaan bouwen. Laten we gaan bouwen, er komt hoop, hè. Want de Geest zegt ook, God is bij mij geweest. God is bij mij, Nehemia, want het heeft natuurlijk ook een historische context gewoon, hè. Die bemoedigt hen met de woorden, God is bij mij. En die wijst op de God van Israël. En er wordt hoop, we gaan bouwen. En wat gebeurt er dan direct? De tegenstander begint te lachen. De tegenstander begint er eens. Denk je nou echt dat die Joden, en ze gaan hun een beetje bespottelijk maken. En hoe vaak gebeurt dat niet in onze eigen hoofd? Sterker dat je dadelijk misschien zit met een pen en dan wil je de bemoediging opschrijven. Je krijgt een persoon op je hart, maar je denkt, ja, dat zal wel niet. Doe het nou gewoon eens. Dat is best een mooie uitdaging. Schrijf maar eens een bemoediging op. Misschien heb je wel iemand op je hart en denk je, ja, maar daar praat ik nooit wat mee. Doe het nou gewoon eens. Geef nou eens de vrijheid. Durf eens risico te lopen. Ik denk dat het daar ligt. Ik spreek namelijk ook tegen mezelf. Hè? Want ik ben ook altijd een hele goede denker. En denk, nou. Maar gewoon de vrijheid nemen om die ruimte te kiezen. Want ook die andere stemmen die wel eens in ons hoofd komen, die hebben invloed. We zien onszelf door onze eigen ogen. Terwijl we daarnet gehoord hebben dat we kinderen God zijn. Hoe zien we onszelf? De duivel is naar jullie neergedaald, zegt Openbaring 12, vers 12. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Dat ligt letterlijk in de toekomst, als hij het letterlijk doet. Maar hij is nu ook heer en meester, hè? Vergis je niet. Dat is hij dus nu ook. Zoekende wie die kan verslinden. En vorige keer heb ik ook gezegd. Geloof me, hij heeft nooit een vrije dag. Hij denkt echt niet van, nou, je hebt het zo zwaar. Nou, weet je wat. Laat het maar even liggen. Hij gaat door. Het is een rover, een verslinder en een moordenaar. Dat is het. Maar wij hoeven niet te vrezen. En die, over een tegenstelling gesproken. Wij hoeven niet te vrezen. En weet je wat je dan ziet in vers 20? Ik heb het net gezegd. Dit was mijn antwoord. Het is de God van de hemel die ons doet slagen. Wij zijn dienaren. Wij beginnen met de herbouw. En wat zegt hij dan? U hoort niet in Jeruzalem. En waar ik bij stil wil staan, heb ik misschien vorige keer ook wel gezegd, maar dat geeft niet. Toen Nehemia wegging bij de koning, wat kreeg hij mee? Gezagsbrieven, brieven. 125 gewesten, als het goed is, 123. Dat was het hele rijk. En hij kreeg een brief mee, zodat hij door elke provincie doorheen kon trekken. Niemand kon hem tegenhouden. Hij had gezag. En nu eventjes terugkijkend. Wij hebben iemand in ons wonen die alle autoriteit heeft, die alle gezag heeft, die bekrachtiging geeft, die Jezus uit de dood heeft doen opdoen staan, is in jullie, zegt de Efezebrief. De vraag die ik mezelf dan stel, hoe kan het dan, Heer, dat ik zo weinig van u ervaar? Hoe kan het dan, Heer, dat er nog steeds situaties in mijn leven zijn die nog steeds herstel nodig hebben? Maar wilt u het dan doen? En waar ik van de week zelf mee bezig was ook, is een voorbeeld van Noach. Om gewoon bewust te maken van wat er gebeurd is. Noach zendt 3 duiven uit. De eerste duif die weggaat, weet je, de aarde ligt onder het water. De eerste duif gaat weg en komt terug. Die heeft dus geen plek waar hij kan rusten. Geen plek waar hij kan wonen. Die komt terug. Dan kan je een beeld zien als de Heilige Geest in het Oude Testament. Die werd uitgezonden en bekrachtigde de profeten. Bekrachtigde de mensen. Bekrachtigde iedereen die het nodig was. Maar de Geest had geen plek om te wonen. Kwam terug. Een week later gaat de tweede duif. En wat neemt hij mee? Een klein olijftakje. Hij had even een plek gevonden om te rusten. Een olijftakje spreekt van vrede. En dat kan je symbolisch zien dat de Heilige Geest uitgezonden werd en vond Jezus. Dat was de eerste mens die voorging. De eerste mens die door de dood ging. De eerste mens die volledig bekrachtigd werd met de Heilige Geest. Evangelie zegt, de hemel scheurde open en de duif daalde, de geest daalde als een duif op hem neer. En toen begon het werk, dan lezen we in de Evangelie. Maar op het moment dat de Heer Jezus teruggaat naar de hemel, gaat de Heilige Geest in zo gezegd wel mee. Daarom zegt hij ook, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom in jullie wonen. Ik kom bij jullie. Altijd. En dan krijg je de derde duif van Noach. Die komt nooit meer terug. En dat is de Heilige Geest na het werk van de Heer Jezus. Hij wordt uitgezonden en vindt inwoning in je. En vond je woning en woont in je en is bij je voor altijd. Hij is jouw woning. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Ik hoop gewoon vanmorgen dat het gewoon echt weer bewusting wordt. En niet alleen dat we een piekmoment hebben bij Pinksteren. Met de liederen of opwekking, weet ik wat dat is. Maar dat je helemaal, oh, Pinksteren, het is elke dag Pinksteren. Het is elke dag dat de Geest bij je is. En dat geeft hoop. En als je dan de boodschap, hebben we nog helemaal naar gekeken hoor. Maar dan gebeuren er heel veel interessante dingen. Nehemia 3. Iedereen begint te bouwen aan de muur. En als je Nehemia 3 leest, vind je eerst de hoge priester. Die wordt genoemd, die begint te bouwen. En de leiders. En dan kom je op slot, je komt een apotheker tegen, om het zo met een zalfbereider staat er. Je komt iedereen tegen. Zelfs een man met zijn dochters is aan het werken. En weet je wat zo boeiend is? Je leest dan door en dan zie je een naam staan. En dan zit hij op een bepaalde plek van de muur, vaak gewoon bij zijn huis. Dat lees je ook. Gewoon dus dat wat voor je handen is, doe je. En dan lees je door en kom je hem in één keer op een andere plek tegen. Net of je denkt van, hé, hij was toch bezig bij zijn huis? Is hij iemand anders aan het helpen? Dat is wat de Geest doet. En ik vind het erg bemoedigend, al die jaren dat ik hier mag zijn, dat jullie gewoon nog trouw bij elkaar zijn. En ik weet niet wat er speelt onderling. Ik weet niet wat er speelt in de gemeente. Maar ik weet wel één ding, jullie zijn gegeven aan elkaar. Want ik zeg wel meer, dat heb ik misschien hier ook wel eens gedaan hoor. Zouden wij nou acht elkaar uitgekozen hebben of voor vrienden of voor kennissen? Ja, nou, als ik in mijn eigen gemeente naar kijk, dan denk ik, nee, maar dat weten we gewoon van elkaar. Want we kennen elkaar al heel lang. Maar wat hebben we nou gemeen? De Heer Jezus Christus. Het kruis, de genade, zijn rechtvaardigheid. Ik denk, is toch bizar? En als je dan een gemeente in komt, maakt helemaal niet uit. Of je ze kent, je hebt gelijk een klik. Want je komt samen voor hemzelf. We gaan afronden. Het mooie is, wat ik nog wilde zeggen, is dit. Nehemia kwam niet alleen. En we gaan er niet helemaal naar kijken. Maar Ezra die ging naar Israël. En wat werd er toen gezegd? Van, ja, we geven hier allemaal soldaten mee. Dan zegt hij, nee, doe maar niet, want we vertrouwen op God. Maar Nehemia is precies andersom. Nehemia neemt allemaal soldaten mee en weet ik het allemaal. En we hebben het er nooit over. Nooit. Maar dat wordt wel eens gezien als een beeld van de engelen die dienende geesten zijn voor de kinderen van God. En het gaat er mij absoluut niet om natuurlijk om de engelenverering, want dat doen we niet. We aanbidden de Heer Jezus Christus en hem alleen. En de Heilige Geest die wijst altijd weer naar het kruis, naar de Heer Jezus. Maar ik noem het wel bewust. De hele Bijbel staat vol van engelen. Keer op keer op keer op keer op keer. Ik hoop dat vanmorgen we ook gewoon aan een hoger plan getild worden. Dat je dadelijk naar huis gaat. Dat je denkt van, er is een hemelse sfeer om mij heen. Het is niet alleen maar horizontaal. Er is een strijd aan de gang die Christus heeft overwonnen. En dan wordt het spannend. Want dan kan je gewoon domweg op je stoel zitten. En in die autoriteit gaan staan. De wapenrusting van God aandoen van Efeze 6. En woorden uitspreken die God je geeft dat hij zijn koninkrijk gaat bouwen. Dan wordt het in één keer heel tastbaar. Want dan ga je de hemelse gewesten zien zoals het woord ze beschrijft. Wij hebben nog steeds strijd te voeren. Maar wat heeft hij gezegd? Wij zijn overwinnaars in hem. Dat zegt niet dat er allemaal dingen gebeuren in het aardse alleen maar succes. Maar geestelijk gezien wordt er strijd gedaan hier. En bij je kinderen. En bij je kleinkinderen. En bij je familie. En bij de zorg die met je meedraait. Geef niet op. En ik hoop echt dat als we weten dat wij een pleiter hebben. Dat wij iemand hebben die in ons woont. Die echt herstel wil geven en wil zegenen. Dat we dan ook kunnen zeggen van Heer, hoe kunt u doorbreken in mijn leven en met welke woorden mag ik andere mensen gaan zegenen? Geloven we daar überhaupt nog in? Ik hoor één keer ja. Nou, eentje is voor mij genoeg. Maar nee, maar snap ik. Nou, maar dat weet ik wel. Dat we gewoon dadelijk. Geloven we er echt nog in? Dat God bij machten is om je kinderen te redden. Dat God bij machten is om situaties te veranderen. Of zijn we zo neergeslagen door alles wat we binnenkrijgen via de NOS. En al die dingen. Want ik word soms echt niet goed wat we binnenkrijgen. Het gaat zo snel. Maar dat je daar even van afhoudt. En zeggen, maar wacht. Mijn focus ligt verkeerd. Heer, u leeft in mij. Wie bent u? Dat je weer terug naar het woord gaat. Dat je elkaar bemoedigt. Zoals in Efeze zegt. Bedrink je niet te veel aan wijn. Maar laat je vullen door de geest. Met liederen, met psalmen, met dat staat er. Bemoedig elkaar, spoor elkaar aan. Dat je zegt, maar wij hebben een Heer. Ja, dan kan ik enthousiast worden, ook tegelijkertijd een verwachting krijgen. Dat ik denk van, wat wil God nog gaan doen? God is niet veranderd. Wij mogen gewoon met hem doorgaan. We hebben elkaar nodig. Ik heb wel hoop blaadjes meegenomen, zie je. De laatste reactie van Sanballat is dit. Ze bouwen de muur. En dan zie je in één keer een wijziging. Want ik noem hem nog bewust, hè. Eerst was hij alleen maar van zeggen. Gaan zij dit doen? Nee, moet je zitten, joh. Was genoeg. Heel veel christenen stoppen dan gelijk. Maar als je werkelijk gaat bouwen, moet je kijken wat er staat. Dan kom je hem tegen, volgens mij in 2 vers 19, eigenlijk meer een soort uitlachen wat je dan ziet. En beschimpen, belachelijk maken. Maar moet je eens lezen in hoofdstuk 4. Ik heb het niet gelezen hoor. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat we de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak. Het kan ook in hoofdstuk 3 staan. Het ligt een beetje in de vertaling die je hebt. Dat zijn hoofdstukken die verspringen. Maar hij werd woedend. Dat is de vijand. En als je werkelijk gaat bouwen, als je werkelijk die liederen die we gezongen hebben gaan doen, zeg Heer, ik volg u, ik ga op het water staan. Ik ben slecht in liederen te onthouden, maar het is zo'n verschrikkelijk diep nummer. En dat zingen we gewoon, hè? Zonder twijfel zongen we ook nog, misschien in onszelf. Als we het werkelijk gaan doen, de vijand gaat wat doen, maar vrees niet. Want wat zegt Jezus? Ik ben in je, ik ben bij je. Ik ga je nooit verlaten. Tot het einde van deze wereld. Je bent mijn kind. Je bent geen slaaf. Wees dan ook geen slaaf. Wees vrij. Laten we een zegen vragen. Vader, er is zoveel om te vertellen. Het is zoveel wat u ons geeft, Heer. En tegelijkertijd met alle vrijmoedigheid zeggen we tegen u, Heer, het is zo moeilijk om er soms uit te leven. Het is zo'n prachtige boodschap en we voelen het resoneren in onze harten. Dat is uw geest. Die ons beweegt. Die ons aanspoort. Maar we zijn soms zo druk met onze eigen stem, Heer, dat we u niet herkennen. En het niet als verwijt, maar gewoon, Heer, help ons om uw stem te verstaan. We hebben Pinksteren ten volle gevierd. Maar we zijn misschien zo druk bezig ook met de dingen die om ons heen gebeuren, dat we geen rust hebben. Dat we geen idee hebben omdat we het gewoon ook niet kunnen op dit moment. Dan bid ik u, Heer, dat u ons wil zegenen door onze broers en zussen. Dat u met uw Heilige Geest, Heer, gaat spreken door deze gemeente naar elkaar toe. Dat we niet meer bezig zijn met onszelf, maar dat we durven, mag ik het zo zeggen, een blauwtje te lopen. Dat we misschien onze eigen stem verwarren met u, maar juist, Heer, toch in de vrijmoedigheid dingen gaan doen. Om steeds meer uw stem te gaan verstaan. Ik wil u danken, God, dat u uw Zoon gegeven heeft. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u de Heilige Geest gegeven heeft. Dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten. U bent bij ons. Heer Jezus, wij vragen u, Heilige Geest, we vragen u, wilt u door ons werken? Wilt u ons herstellen op die plaatsen waar nodig is? En wilt u ons de vreugde van de verlossing geven? Het kennen van de bevestiging dat we uw zoon of dochter zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.